Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Dit is WK-praat van 10 december, de dag van nog twee kwartfinales. Natuurlijk Marokko-Portugal en net afgelopen Engeland-Frankrijk. En natuurlijk de day after Nederland-Argentinië. We gaan erover praten met Edwiges Maduro, Christian Willaert en Mark van Rijswijk. Mark, begin bij jou als halve Engelsman.
Hoe is het met topdag, je? Topdag, echt. Hartstikke leuk.
Ja, zonde.
Want ik voor Engeland was echt goed. Saka, fantastisch. Jammer dat hij eruit haalde eigenlijk. Misschien was hij moe, maar die vond ik echt goed. Frankrijk begon pas weer te voetballen toen Engeland gelijk maakte. En ja, dit zijn toch wel twee van de beste landen die we hebben gezien in deze kwartfinale, volgens mij. Beter dan wat we gisteren van Nederland en Argentinië hebben gezien. Kroatië hoort erin thuis. Voetballend ook beter dan wat Marokko heeft gebracht. Het is erg jammer dat Engeland eruit ligt.
Was dit een soort van finale eigenlijk? Qua landen en qua affiche in ieder geval, Edwiges?
Het zou kunnen hoor, maar Argentinië qua naam en qua natie, zeg maar, qua land, zou dat ook wel mooi zijn. Argentinië-Frankrijk zou ik een hele mooie finale vinden. Dus ja. Engeland-Frankrijk ook toplanden natuurlijk.
Terwijl het niveau van de wedstrijd Argentinië-Nederland is zoveel lager dan het niveau van deze wedstrijd. Je zit je echt naar heel ander voetbal te kijken, vind ik.
Heb je ook het idee als je zit te kijken dat je denkt, nou ja, hier winnen zowel Nederland als Argentinië.
Ja, dat kun je ook niet zeggen natuurlijk. We hebben de gekste uitslagen gezien tegen goede ploegen. We hebben Duitsland het beste voetbal van het toernooi zien spelen en zien verliezen van
Spanje,
Japan.
Spanje, dat
laatste. Dus dat is moeilijk, maar het was een hele lastige geweest. Dit zijn wel twee landen waarvan je zegt, die zijn echt favoriet. En het jammer dat ze elkaar al in de kwartfinale tegenkomen. Ik zou van de overige halve finalisten nu Kroatië daar net onder scharen. Maar dan wordt het verschil met andere landen al groter. En wie weet, als Brazilië door was gegaan, is natuurlijk niet gezegd dat die niet van Engeland of Frankrijk kunnen winnen. Maar er is een heel sterk land uitgeschakeld.
Ja, dus Frankrijk,
de grote opendeur eigenlijk.
Grote favoriet. Ja, dat is een sterk land.
Maar Frankrijk is zeker voor mij. Ja. Ik zou zeggen dat de kans minimaal 50% is dat Frankrijk het WK wint nu.
Mark?
Ja, eens. Maar goed, Marokko, die, ja. Want ik had ook niet verwacht. Ja. Die zaten al helemaal doorheen voor de wedstrijd van vandaag. Dat je echt dacht, er vielen weer allemaal spelers uit met blessures. Ik gaf ze vandaag ook niet zo heel veel kans, nadat het Portugal had laten zien tegen Zwitserland. Win maar eens van, hoor. Ze hebben nog geen doelpunt tegen.
Verdedigend zijn ze echt knap
hoe ze spelen. Ja, een eigen doelpunt alleen, hè?
Ja, precies. Ja. En niemand scoort tegen, laat ik het zo zeggen.
Maar het is echt knap hoe zij verdedigen. Zo compact. Kom er maar doorheen. En Amrabat daartussen is gewoon een stofzuiger. Ja. Dus hij komt helemaal aan zijn kracht. Maar ik vind het echt knap hoe zij gedisciplineerd voetballen.
Dus daar gaan we het straks over hebben, hoor. Uitgebreid Marokko-Portugal. Eerst nog even over die wedstrijd van net. Want bij het kijken heb je toch het idee, Engeland is eigenlijk gewoon beter. Ja, maar zijn ze dat ook echt? Of laat Frankrijk ze dat doen?
Dat een beetje. Want je ziet, zodra Engeland scoort, gaan die Fransen, die geven even gas. En dan komen ze er een paar keer doorheen. Dat is niet te geloven. Ja. Die Fransen, hiervoor had ik het gevoel, dit toernooi, die spelen gewoon ook echt wel leuk, aantrekkelijk voetbal. Dit was weer een beetje het minimalistische Frankrijk.
Het oude Frankrijk, helemaal eens. Ja.
Van het vorige WK, dat je denkt van, ja, laat nou eens gewoon zien hoe goed je bent. En dan zie je ook dan, dat je eigenlijk zo weinig creëert over een hele wedstrijd tegen deze verdediging van de Engelsen. Is natuurlijk wel vrij, zo goed is hij natuurlijk niet. Dat is wel vrij beperkt. En ik heb meer genoten van Saka dan van Mbappé vandaag. Hoeft ook niet altijd. Mbappé kan niet altijd uitblinken.
Die viel wel tegen, toch?
Ja. Nee, anderen stonden weer op, hè. Maar wat je zegt, Saka was een dreiging gewoon. Dat is echt leuk om te zien. 1-2's maken, acties maken. Ook weer een goede penalty versierd, zeg maar, door een goede actie. Dus dat was leuk om te zien. Maar ja, Mbappé die zal dan wel weer opstaan in de halve finale.
Ja.
Zo gaat het meestal.
Maar is dit dan een handtekening van een coach, van een bondscoach die je ziet bij Frankrijk?
Jawel toch, want hij heeft hier ook succes mee behaald met dit spel. Inzakken, loeren op de counter. Dus ook ruimte creëren voor Mbappé omdat hij zo snel is. Dus, maar als ze achterkomen staan of gelijk en ze moeten scoren, dan zie je direct dat ze gewoon in één keer veel meer kunnen dan deze speelwijze.
Dan wordt het echt pas leuk, ja.
Maar heb jij niet zoiets, als je nou coach bent van deze ploeg en je staat na 20 minuten sta je, of na een half uur sta je 1-0 voor, dan ga je toch gewoon door. Dan, als je dan doordrukt, Ja, maar hij denkt, gewoon 2-3-0
ik denk dat hij eerder denkt van laat die tegenstander maar komen. En dan maken we juist 2-0-3-0.
Ja, maar dat gebeurde niet. Want in die periode werd Engeland veel gevaarlijker. En Frankrijk minder gevaarlijk. En toen het 1-1 stond en ze gaven gas, was het weer andersom.
Ja.
Misschien dat Engeland dan ook denkt van nou, we gaan nu weer even temporiseren en even consolideren. Ik weet het niet, maar ja, wel heel vreemd. Ja.
Het verbaasde me ook dat de eerste wissel, Mark, het viel jou ook op, dat die pas in minuut 79 kwam. Betekent dat het gewoon goed staat aan beide kanten en dat ze denken, we gaan er niks aan doen? Of?
Ja, het is ook lastig. Hè? Ik bedoel, ik vond Foden niet zo aanwezig. Dus ik had eerder verwacht dat Foden eruit zou worden gehaald om daar dan iets te creëren. Want zeker Engeland heeft dan ook wel de opties om voorin nog wat extra's te brengen. Maar goed, Kane haal je er niet uit. Ik had Saka er ook inderdaad niet heel snel uitgehaald. Henderson speelt is zo belangrijk in het aanjagen. Bellingham is bepalend. Dus er lag ook niet voor mij een wissel nou heel erg voor de hand eigenlijk. In ieder geval niet bij de Engelsen en bij Frankrijk eigenlijk ook niet.
Je ziet ook, ik heb ook wel eens het idee dat zo'n wedstrijd heeft er nog 10 minuten, kwartier te gaan, hè, met extra tijd erbij. En zo'n trainer denkt dan, ik moet iets doen. Hè? Maar je kunt ook niks doen, want als het goed staat en er wordt goed gespeeld, waarom zou je het veranderen? Hè? Ik weet dat Bert van Marwijk, die nog uit de tijd kwam van dat je twee wissels had en die vaak helemaal niet gebruikt werd, die wisselde vaak niet of maar één speler. Tegenwoordig, iedereen lijkt wel die vijf wissels te moeten gebruiken, want anders. En ik denk dan is het dan zo, hè, als een speler goed in de wedstrijd zit, 80 minuten goed speelt, je hebt een trainer uit Wiegers, dat het dan altijd goed is om een frisse kracht te brengen? Of is het soms ook gewoon beter om het lekker te laten staan?
Ja, zeker. Zeker lekker laten staan. We vergeten ook gewoon dat Harry Kane een penalty mist, hè? Ik weet niet of we dat al net hebben gezegd, volgens mij niet.
Harry Kane heeft een penalty gemist.
Ja, en welke minuut was dat? Een van de laatste minuten, toch?
Ja,
84e minuut?
Ja, zoiets.
Ja. Zoiets, ja. Dus je had het gevoel van, nou, de gelijkmaker komt nog, ga gewoon lekker zo door. Dus hoef je ook niet te wisselen. En dan is het gewoon pech dat hij die bal overschiet. Pech.
Ik wou net zeggen.
Heel veel gemist, hè?
Ja, dat is maar, volgens mij, misschien ziet hij Joris wel gaan, waardoor hij meer risico neemt. Dat hij denkt, ik ga en voor kracht.
Ja.
Ja, en dan vliegt hij over. Maar dat zal toch ergens iets mee te maken hebben met het feit dat hij weet, Joris kent hem goed.
Dus ook al mis je, dan kan je inderdaad wisselen en dan wordt het misschien weer een beetje chaos. Maar je kan ook denken van, ja, die 6 minuten gaan we zo door en misschien valt hij nog. Dus ik denk dat ze dat voor het laatst hebben gekozen.
Was het logisch dat Kane hem eigenlijk weer nam? Want hij moet al schieten tegen een keeper die hij heel goed kent. Dan heeft hij er al één keer geschoten. Dan begint dat hele spel toch nog.
Ja. Mount had hem ook zelf kunnen nemen volgens mij.
Schaken op meerdere velden op deze manier.
Ja, vooral ook natuurlijk met hun achtergrond bij dezelfde clubs zittend. Hè? Dus je kent al heel veel opties. Dus als je er al eentje gebruikt hebt, hè, zo zou dat dan voor mij voelen als penaltynemer. En het feit dat het alleen al zo voelt, is misschien al een reden om te zeggen, niet doen, even die andere.
Ja, maar dit is topscorer aller tijden van Engeland. Ja. De aanvoerder van de ploeg, de vaste strafschoppennemer.
Topscorer.
Ja, dat heb je gedeeld. Ja. Maar als je dan zegt, 5 minuten voor tijd, laat iemand anders het maar doen. En dan kom je bijvoorbeeld uit bij de jonkies, bij Mount, bij Bellingham, bij dat soort jongens.
Of juist bij Saka, die is gemist heeft.
Precies, maar je hebt die historie al met wat vorige EK, met EK is gebeurd, met de jonge jongens. Ja, dit kon niet. Kane moest dit doen. Die moest als aanvoerder en vaste penalty nemen, moest hij dit doen.
Ja, maar ik begrijp wat je zegt. Maar aan de andere kant vind ik dat ook weer typisch de ouderwetse voetbalredenatie van de man die voor zijn ploeg moet staan, die moet hem dan nemen. Je kunt ook zeggen, we gaan er gewoon even heel goed, bijna wetenschappelijk naar kijken. Wat zijn de gevallen, hè, dat skipers...
Nou, nu ben je echt wel heel naïef. Kom op,
nee, maar je kunt natuurlijk wel zoiets al van tevoren beslissen. Luister, Kane neemt de penalty, krijgen we een tweede, dan wordt dat toch iets wat in je hoofd zou kunnen gaan spelen. Spreken we nu af, neem jij hem niet, dan neemt die hem. Als die niet op het veld staat, die. Je kunt
je hebt gezien hoe die de eerste inschoot, hè? Er zat niet heel veel twijfel bij.
Nee,
zijn vaste hoek. Ja, maar kom op. Dit is gewoon, dit is staan voor je ploeg. Zeker ook omdat hij een vaste trap heeft.
Ja, hij is het was spits, de meest logische beslissing. Gewoon, deze score ik ook. Punt.
Je kan niet.
Volgens mij geen twijfel bij wie dat iemand anders hem zou nemen.
Hoe zou dat de afgelopen maanden bij Spurs gegaan zijn? Want ze weten natuurlijk alle twee van, we zitten straks op het WK. Ze moeten penalties oefenen. Dat ze dan gaan zeggen van, laten we samen even penalties oefenen. Ik denk het toch van niet. Dat risico neem je niet, toch? Gebeurt dat of niet?
Er wordt wel geoefend op penalties.
Ja, maar dan gaat Kane dus ook toch op Joris schieten. Maar gaat hij dan expres rolletjes de andere kant op schieten? Of? Ja,
dat weet je, dat is het. Dat is mindgame, is dat.
Ja. Weet je, want je gaat echt trainen.
Of denken ze de kans dat we elkaar tegenkomen, 18
met 20%. Nee, maar die keepers kennen dat door en door. Kunnen bijna elke speler door en door. Maar alleen op het WK ga je natuurlijk dooroefenen. Dus dat is wel echt een mindgame. Als jij denkt van, oh, hij weet welke hoek ik ga schieten. Ja, doe het maar dan, hè.
Ik wil nog even één naam noemen voor deze wedstrijd. Of tenminste, die speelde deze wedstrijd. Griezmann. Zo. 2 assists.
Goed toernooi. Ja. Geweldig toernooi.
Goed, hè? Ja. Ja. Hij doet zoveel werk en een beetje ondergewaardeerd, vind ik. Alle aandacht gaat naar Mbappé. Maar vooral in de eerste als zat ik een beetje op hem te letten. En hoe hij verdedigt en gaten dichtloopt en druk geeft naar voren. Die man werkt zo ontzettend hard. Ja, vind ik echt leuk om te zien. Weet je, terwijl het eigenlijk ook een artiest is, vind ik.
Ja.
Dus zijn waarde voor het elftal is echt heel groot, vind ik.
Zijn dat niet de spelers die het verschil maken? Dat als je een speler hebt die van wereldniveau is, maar die ook nog bereid is om de arbeid erin te steken. Wat een Ronaldo niet doet, wat een Messi niet doet, wat een Neymar niet doet. Als je zo'n speler hebt die dat wel doet.
Maar daarom vind ik Frankrijk heel stabiel, weet je. Ze hebben Mbappé natuurlijk, die altijd loert op de counter. Maar ze hebben ook andere spelers die het werk willen doen. Zelfs Dembele zie je werk verrichten. Dat ik denk van, wat is er met hem aan de hand ook dit WK? Weet je, dat is toch knap. Dat heeft de trainer toch goed voor elkaar.
Maar dat heeft Diederik van der Velde heeft dat toch even voor elkaar gebracht.
Deschamps.
Nee, want we spreken wel eens een beetje geringschattend over hem met zijn verdedigende. Ja, knap, maar als je dus aanvallende artiesten die bij hun clubs de raspaardjes zijn voor elkaar krijgen om die zo te laten spelen.
Maar Griezmann heeft de eerste helft gewoon lopen schoffelen, eerlijk gezegd. Ja,
tot hij geel pakte.
Tot hij geel pakte.
Maar Frankrijk is ook een van de weinige ploegen dit WK die een versnelling bij kan schakelen in een wedstrijd.
Ja.
Je ziet maar heel weinig landen dat als het niet loopt of een tegenslag is. Zag je ook bij Argentinië. Maar dat die tegenslag komt, is het voor hun heel moeilijk om erbij te komen. Kroatië, het was niet zo dat die 1-1 tegen Brazilië heel erg in de lucht hing, omdat ze beter gingen voetballen na dat tegendoelpunt. Frankrijk is echt, denk ik, nou, zulke van alle landen die er nog in zitten, maar misschien wel op het hele toernooi. Geen die het beste ook, als het even tegen zit, dan gaan ze weer nog beter voetballen. Ja. En dat is gewoon de kwaliteit die ze daar hebben.
Ja waanzin.
Die Griezmann pakte geel in de eerste helft. En dat is het gekke, Mark. We hadden het er al even heel kort over toen we zaten te kijken. Maar we zitten nu in een ronde, de kwartfinale. En na deze wedstrijd zijn de gele kaarten worden weggestreept. Ja. Dus Griezmann loopt ook rond, die eerste helft. Ja, dit terwijl hij aan het tikjes aan het uitdelen is. Met het idee, ik kan geel pakken, maakt er niet zo heel veel uit.
Ja.
Dat is wel iets geks, toch?
Nou ja, de logica is, ze willen iedereen in de finale hebben. Ze willen niet dat je in de halve finale geel pakt. Dat was in de Champions League finale, begin van deze eeuw, was het zo dat op een gegeven moment clubs misten soms een halve basiself, omdat die dan te veel gele kaarten hadden verzameld. En ze willen iedereen in de finale hebben. Dus die logica snap ik. Alleen het gevolg is, als jij dus in de kwartfinale niet op scherp staat, kan je geel pakken, want het maakt niet uit. En in de halve finale kan je weer geel pakken. Kan je weer een aanval eruit halen, want die heeft ook geen gevolg. Dus je hebt twee wedstrijden waarbij je eigenlijk gewoon iemand vast kan houden, aanvallen kan gaan onderbreken. Ja. En dat is gewoon niet goed.
Een schop uitdelen aan een creatieve speler van een tegenpartij. Ja, het is natuurlijk niet goed voor het aanvallende voetbal, zullen we maar zeggen.
Nee, of nog eens een penalty, als die moet worden genomen, vervelend doen. Want dat zag je gisteren natuurlijk. Ja, er worden zoveel gele kaarten. Het maakt dus niet zo heel veel uit.
Ik kan me nog wel van vroeger herinneren dat je dan, dat weten jullie ook nog wel, zolang als dat niet geleden, dat je dan van die huilende spelers had in de 75e minuut. Die wisten dat ze de finale niet... maar dan bij een WK-finale.
Ja. Jean Kluiber en die KNVB-finale is niet gespeeld, inderdaad. Ja. Zou het bijvoorbeeld dan slim zijn om te zeggen, bij je derde gele kaart ben je geschorst of zo, zou dat wat helpen?
Ja, dat is prima inderdaad. Want als jij dan 3 keer geel pakt, dan verdien je het ook. Kijk, 2 is best. Ik kan ook zeggen, inderdaad, als je in 6 wedstrijden 2 keer geel pakt, dan verdien je wel geschorst te worden. Maar ja, je kan nu in principe. Je kan in de groepsfase pak je de 2, dan mis je de laatste groepswedstrijd, maakt het allemaal niet uit. Je kan gewoon je kan rustig 4 keer geel pakken, dan mis je misschien 1 potje dat er niet toe doet. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling.
Je zou kunnen zeggen, na de groepsfase strepen we alles weg, omdat je dan in principe ook weer tegen andere landen komt. Hè? Dus dat zit ook nog wel een zekere logica in. En als je dan weer 2 gele kaarten opbouwt, finale of niet, pech gehad.
Ja, dat hebben ze gedacht, denk ik. Dan wordt het spannend in die finale.
Ja.
Goed, we gaan het hebben over een wedstrijd van vanmiddag 4:00. Marokko-Portugal 1-0. Is dit nog een verrassing te noemen, Hedwiges?
Ja, zeker is dit een verrassing te noemen, want niemand verwacht het. Dus, maar als je kijkt naar hoe Marokko speelt en als je ook weet dat ze bijna geen goals tegenkrijgen.
En welke landen ze hebben uitgeschakeld? Ik had België en Spanje en Portugal niet verloren tegen Kroatië.
1-0, Marokko. Ik kan het vragen bij Almere City. Allemaal getuigen. Echt waar. 1-0. Dus maar ze spelen goed. Hè. Ze verdedigen vooral goed. En ze krijgen altijd een kans. Dus ik vind het heel knap hoe ze dat doen. Normaal gesproken spelen ze nooit echt als een ploeg. Ik vind dat ze dit WK echt als een ploeg spelen. En dat is denk ik weer de prestatie van de trainer. Maar ook de spelers zelf natuurlijk. Plus je hebt een aantal artiesten in het team. En werkpaarden met Amrabat voorop. die gewoon echt een top WK aan het spelen zijn. Dus ja, ik vind het wel knapper wat ze doen.
En dat doelpunt van die En-Nesyri was een soort ode aan Cristiano Ronaldo.
Zo, ja. Qua die sprong even bijna 3 meter de lucht in, hè? Ja. Je zag ook een reactie van hem op de bank, dat hij dacht van, poef, ja. Die sprong hoog. Ja,
die was, dat heb ik ook wel gedaan. Met respect aan het knikken. Ja. Zo van, ja. Hoewel het hij natuurlijk ook gewoon, hoog, ja. Laten we eerlijk zijn, keepersfout dit, toch?
Ja, keepersfout. Ja, die speler kan niet naar achter springen en hij komt voor de keeper eigenlijk, kopt hij hem zo in. Maar ik vind het heel knap wat Marokko laat zien. En je zou bijna zeggen van, ja, als je kan winnen van België, kan winnen van Portugal, gelijk speelde tegen Spanje. Waarom niet tegen Frankrijk? Dat ga je zo gaan aan denken. Of tenminste, het team. Ja. Dus ja.
Ja, het is wel alle fysiek, vertrouwen. Fysiek ben ik wel benieuwd. Je zegt weer hè, uit en ingeteed worden. Aguert, Saïs die dan uit. Ja. Het is wel allemaal... Ja. Goed, er komen weer allemaal jongens in die ik niet ken. En die we dan wel weer positief opvallen.
Ja, maar dat is het. Dat is het. Hè. Als je kijkt die vorige wedstrijd. En dat, precies wat jij zegt. Saïs die loopt te strompelen. Aguert valt uit. Die was er nu helemaal niet bij. Masraoui heeft niet gespeeld. We weten dat Amrabat met een spuit in zijn rug speelde.
Vitamineshot heeft hij gehaald bij het ziekenhuis. Ja, wat maar, het ook mag betekenen. Ja,
maar zo'n allemaal... brede selectie hebben ze natuurlijk niet.
Nee, precies. En dan zie je dus dat Aguert niet meedoet. Saïs die valt uit. En dan speelt er een El Yamik van Valladolid. Ja, op zijn boerenfluitjes zorgt hij ervoor dat ze eigenlijk nauwelijks een echte kans weggeven tegen Portugal. En als Saïs uitvalt, dan komt een Darry van Stade Brest. Ik heb het allemaal opgezocht. Maakt u zich geen zorgen thuis. Maar, en ook die speelt op zijn boerenfluitjes mee. Dat zit echt goed in elkaar. Ja.
En Unai, ja. Middenveld, hè? Dat is
een van de spelers van het toernooi voor mij, hoor. Ja. Dus die is zo rustig aan de bal. Luis Enrique was ook zeer onder de indruk van hem. Ja. En terecht.
Hij was nu nog beter, vond ik vandaag.
Maar dat is grappig. Als je dat dan ziet, dan denk je, wat wij hebben ons middenveld worden. We zoeken, wie moet er naar Frenkie staan? Ja, Amrabat, Unai. Is dat dan, als je dat van tevoren kijkt, nou, wij een beter middenveld, toch, met Nederland? Nou, dit toernooi niet. Nee. Dit toernooi echt niet. En dat is wel echt knap, er zoveel uithalen. Ik vind het wel mooi om te zien.
Hebben jullie Ziyech gezien vandaag? Opgevallen, ik bedoel, je
hebt niet echt opgevallen, vind ik. Maar zowel zijn momenten. Hij had weer een hakballetje eerst zelf dat hij hem doorverlengt. Een driehoekje, zeg maar. Dus je ziet wel dat hij aanwezig is en dat hij kan voetballen. En hij probeert het ook. Eén keer naar binnen komen, schieten, dat lukt nog niet echt. Maar het is wel belangrijk hoe hij hard werkt in het verdedigen. Maar. En hij krijgt zijn momenten vast ook wel in het aanvallen dat hij weer zijn paasjes gaat geven. Maar ik denk dat hij gewoon in het veld aan het genieten is van deze prestatie. Dat zie je ook na afloop van...
Ik wou net zeggen, ik zag het bij Abu Ghlal. Dat vond ik zo mooi. Ja, dat hij en een ploeggenoot gingen achter die Abu Ghlal laten, omdat hij die kans had gemist. Ja. Sloeg hem zo'n paar keer op zijn hoofd. Zo van,
Precies, weet je.
Fantastisch.
Dat is Abu Ghlal van 1-1 op de keeper, inderdaad. Ja. Die hield zich niet in qua klappen op de achterhoofd.
Nee, precies. Nee. Ik dacht echt,
we moeten wel gezegd hebben van, als zij de 1-1 hadden gemaakt, hadden we echt afgemaakt.
Ja, precies.
Gaat even stiften.
Als die Pepe die bal er nog even wel in kopt.
Ja, daarom.
Best een behoorlijke kans was.
Zo. Daarom.
Ja. En een einde van een tijdperk. Cristiano Ronaldo in tranen de kleedkamer in. Chris, heb je daar naar zitten kijken?
Ja, ik had bijna het gevoel dat ook dat weer een soort van geacteerd was. Hoe hij erbij liep, huilend, maar dan onder zijn hand even kijken waar die camera dan staat. Zo.
Slecht mensen.
Op dat gevoel krijg ik erbij. Maar misschien is dat ook deze man die kijkt op het grote scherm naar zijn gezicht als hij een vrije trap neemt, weet je wel. Dus,
dat is een geweldig,
dan praat je wel over de narcist in optima forma. Je kunt niet over Ronaldo spreken en alleen maar dit zeggen. Want het is natuurlijk gewoon dat hele gouden hoer van voor Messi, voor Ronaldo. Ronaldo is natuurlijk een fantastische speler. Ongelooflijk, altijd geweest. Of althans, tot een jaar geleden en die 15 jaar daarvoor. Geweldig. Alleen ja, het is wel met zijn maniertjes. En als je mij dan vraagt, hoe kijk je naar dat huilend weglopen? Ja, ik denk dat het ook een beetje voor het plaatje was.
Jij niet, Mark?
Nee, nou, het is het toernooi, vind ik, van de mooie kopballen. Dus echt, als je dit allemaal op een rijtje zet, geloof je ogen niet. Ook vandaag was natuurlijk echt weer een mooie kopbal. Ondanks dat de keepers fout was. Maar we hebben al heel veel gezien. Nou, en ik bedoel, de tranen van Suarez, Neymar, Ronaldo. Ik gok dat of Mbappé of Messi nog wel een keer gaat huilen in het toernooi. Afhankelijk van hoe dat allemaal afloopt. Misschien ook nog een keertje van vreugde. Ja,
Mbappé mag 4 kansen waarschijnlijk. Hè? Dus.
Ja, voor Mbappé. Ja. Ik denk precies. Dat als hij de WK-finale... Ja, ze heeft er eentje gewonnen.
Ik denk op een gegeven moment als Argentinië zou winnen... dat Mbappé zegt, oké, je mag deze winnen. De volgende pakken wij weer.
Ja. Ja, maar dat ook. Je ziet wel echt die emotie. Met name bij de spelers. Suarez weet dat het zijn laatste is. Ronaldo weet dat dit zijn laatste is.
Neymar heeft gezegd, ik weet nog niet zeker of ik doorga. Hij is 30. Ja.
Die gaat nog wel een keer, lijkt me.
Ja, dat is
lijkt
niet
mij ook,
emotie.
Maar hij zei... WK is ook in de buurt dan, hè? Dat helpt dan, denk ik.
Ja, dat is emotie en op een gegeven moment is hij er weer.
Ja, heeft hij toch wel weer zin. Begint te kriebelen.
Ja, joh.
Lekker Mexico-VS.
Hoeveel goals heeft hij gemaakt? Hij staat gelijk met Pelé, volgens mij.
77,
ja. Klopt, ja.
In de Seleção.
Ja, er is nog één doelpunt erbij. Dan is hij topscorer aller tijden van Brazilië. Dus die gaat hij nog wel maken.
Ja, daar zou hij wel nog voor willen gaan.
Ja,
denk
het wel.
Marokko is nu het eerste Afrikaanse land ooit in de halve finale van een WK. Chris, jij bent een belezen man. Dit is in de geschiedenis. Hoe belangrijk is dit voor Afrika als continent?
Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Je ziet in de sport überhaupt is het heel belangrijk dat er een gidsland is. Of een gidsatleet. Die voor het eerst namens een land bijvoorbeeld iets presteert. En vaak als dat gebeurt, dan volgen er meer. Dus ik denk echt dat dit een soort van opening kan zijn voor Afrikaanse landen. Om met meer zelfvertrouwen, met eigen coaches. Marokko's succes komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Ik heb veel gepraat met de jongens die voor Marokko gespeeld hebben, zeg maar 20 jaar geleden, de Ali Boussabons, de Galitsinous. En die zeiden ook van, ja, in het begin als je kwam, het was slecht georganiseerd. Je moest bij wijze van spreken je eigen hotelrekening betalen. En ze zeggen, ja, nu is het gewoon precies hetzelfde als bij de grote Europese landen. Er is een nationaal trainingscentrum. De organisatie is super professioneel. Dat gaat bij steeds meer landen gebeuren. Natuurlijk ook steeds meer spelers die al op jonge leeftijd naar Europa gaan. En daar ook in opleidingen komen. En gewoon een hele goede voetbalopleiding krijgen. Dus ik denk dat de sluisdeur open is. Ik denk dat we vaker Afrikaanse landen heel ver gaan zien komen bij het WK voetbal. Dus ja, zeer, zeer belangrijk.
Je zit te knikken, Edwiges.
Ja, ik vind het mooi wat deze belezen man, wat jij net zei, allemaal aan het vertellen is.
Hij maakt het waar, hè?
Ja, hij maakt het waar. Ja. Nee, maar het is ook zo. Je hebt vaak een voorbeeld land nodig of een voorbeeld speler. Waar je denkt van, ja, zie je, als dat kan, kunnen wij het ook. En dit stimuleert zoveel mensen, ook in Afrika, gewoon om de straat om te gaan, om te voetballen. En daar komen vanzelf dan weer grote talenten uit. Dus ik vind het super mooi dat Marokko het voorbeeld kan zijn voor Afrika.
Ook opvallend inderdaad dat in Afrika ben je dan voor het Afrikaanse land dat er nog in zit. Ja. Dus nu is heel Afrika voor Marokko.
Ja, maar dat is wel heel mooi. Hè? Want Afrika is natuurlijk verschrikkelijk groot. Met ook weer allemaal, ja, de Noord-Afrikanen hebben een Arabische achtergrond. Dan heb je weer allerlei verschillende andere achtergronden binnen dat continent. En toch, ik was het de bondscoach van Senegal, geloof ik, die zei van, we gaan nu voor Marokko juichen, want dat is het Afrikaanse land dat over is. Ja, vind ik wel mooi.
Ja. Zullen we nog een snel quizvraag doen?
Nou, kom erop. Ja.
Welke twee andere landen buiten Europa en Zuid-Amerika haalden ooit de halve finale van een WK?
We gaan er straks, we horen het gewoon straks van je. En we gaan het hebben over Nederland-Argentinië. Een beetje therapie misschien wel. Tot zo. Welkom terug, deel 2 zelfs van WK Praat. We gingen eruit met een quizvraag van Mark van Rijswijk. Mark, hier in de studio kwamen de goede antwoorden. Ja,
zeker. Ik had er eentje. Ik had er eentje goed, hè?
En jij die ander?
Ja, de vraag was...
De twee niet-Europese en Zuid-Amerikaanse landen die voor Marokko de halve finale van het WK haalden. Mogen we nog heel even nadenken. 1930, de Verenigde Staten, die verloren kansloos met 6-1 van Argentinië. Heel ver terug. En de meest bekende uiteraard, met Nederlandse inbreng, Zuid-Korea, 2002.
Ja, leuke vraag.
Ja.
Nou,
het, die had ik goed, hè? 2002
wist jij het. Ja,
Amerika wist ik niet.
De sluisdeuren voor de Aziatische landen open.
Precies,
ja. Bijna ieder WK.
Japan, hè, door op een gegeven moment. Zuid-Korea door dit WK.
Ja, maar toch, je ziet wel, Japan is al anders dan Japan 20 jaar geleden.
Zeker. Zeker, ja. Er is wat meer geloof. En Argentinië won dus van Amerika in 1930. Gisteren deden ze dat van Nederland. Op een bijzondere manier. Met een hoop passie, zeggen we dan. Een hoop grinta hebben ze daar in Argentinië. Mark, heb jij je verbaasd over de opgefoktheid bij de Argentijnen?
Ja, toch wel. En vooral ook waar het dan vandaan kwam. Met keeper Emiliano Martinez en Messi. Die heel erg boos waren over alles wat Van Gaal heeft gezegd. Wat dus ook weer aangeeft hoe voorzichtig je moet zijn met alles wat je zegt. Want Van Gaal zei, je kan al zeggen, is dat verstandig? Maar goed, hij zei eigenlijk alleen maar, ja, op het moment dat Argentinië de bal niet heeft, spelen ze eigenlijk met z'n tienen, want Messi doet niet zoveel. Nou, dat werd vrij persoonlijk opgevat daar. En dat deed me wel denken, want het is mooi. Alles gaat nu om de last dance van Messi. Maar ja, ik heb The Last Dance ook helemaal gezien. En ongeveer in die hele documentaire serie komt 25 keer zo'n verhaal voor van Michael Jordan. En dan zit hij aan een tafeltje te eten. Dan komt iemand niet gedag zeggen. En dat maakt het persoonlijk. En de volgende keer veegt hij hem helemaal...
Hij took it personally.
Dat was het modewoord van The Last Dance. En dat geldt dus nu hier ook voor Messi. Want het simpele feit dat Louis van Gaal zoiets over hem heeft gezegd... zat hem zo diep dat hij ging juichen voor hem. Na afloop de confrontatie opzocht. Dat heeft dus iets extra's in hem naar boven gebracht... waarvan ik altijd het gevoel had van... dat heeft Messi toch helemaal niet nodig, zoiets.
Ja, ja, misschien, je weet het niet. Misschien is het wel gebruikt ook, hè? Om te trainen.
Nou ja, dat zal
trainen. Maar nee, kijk wat de trainer van Nederland over je gezegd heeft.
Ik heb een beetje Argentijnse media, Argentijnse journalisten op Twitter gevolgd. En die hebben een interview met Martinez, Dubi Martinez noemen ze hem daar. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar met Emiliano Martinez opgenomen. En die heeft gezegd van dat hij had gezien... dat ze dat gezegd hadden. En hij heeft de afgelopen dagen heeft hij constant zijn medespelers daarmee gek gemaakt. We spelen met 10 man. Penalties verliezen we altijd, heeft Van Gaal gezegd. 2014 waren zij eigenlijk veel beter, heeft Van Gaal allemaal gezegd.
Van Gaal heeft gezegd in een persconferentie... ik heb vertrouwen in onze penalties. En dan komt dat er dus blijkbaar uit. Bij zijn,
sommige dingen... Hij heeft natuurlijk wel een aantal dingen gezegd... waarvan je inderdaad kan zeggen, is dat verstandig? Maar er zijn ook een aantal dingen... die zijn natuurlijk uit de context gehaald... En dan,
maar Robert heeft gezegd, het is zo Messi de weg naar Rome, is maar een normaal mens. Of Messi is ook een mens.
Ja, ik moet ook die ballen van Messi gewoon tegenhouden. Maar dit is echt Jordan. Want als je tegen Jordan zei... er was iemand die zei letterlijk, nice game, Michael. Nou, en dat was de grootste belediging die hij ooit zo'n beetje had gehoord. En hoppakee, daar ging hij weer. Maar dat is blijkbaar ook... Wat is dat, nu is Messi opeens heel onsympathiek ook. En gunt niemand, iedereen in Nederland gunt hem geloof ik een gebroken been. En in ieder geval geen wereldtitel meer. Maar dat is dus ook wat je dus... Dat onsympathieke heb je dus ook... als absolute wereldster blijkbaar in je nodig. Ik weet niet wat het is, maar dat zit er dus in.
Ja. Wordt misschien ook nog een beetje gevoeld dat Di Maria, zijn goede vrienden...
Ja. Die Kelmer was het verhaal nog.
Ja. Ja. Dus een beetje contra Van Gaal of tegen Van Gaal. Ja. Kan het best motiverend werken.
Ja, Hedwig, is jij als talentvolle aanstormende trainer. heb je nu ook zoiets van, oei, als ik een persconferentie ga geven, dan pas ik toch nog even wat meer?
Toch wel. Ik vind het wel van het leuk dat het open was en dat hij gewoon zei wat hij dacht.
Dat werd in Nederland vooral gezegd, hè?
Leuk. Maar je moet toch, zeker tegen zulke landen, moet je toch opletten. En tegenwoordig wordt ook heel veel... verkeerd opgeschreven of verkeerd begrepen door journalisten. En dan wordt het zomaar naar buiten gebracht, zonder controle. Ja, dan is het er. En de spelers gaan niet controleren of het waar is of niet waar is. Ze lezen het of ze horen het. En die denken gewoon, oké, denk jij zo van mij? Ik ga dit tegen jullie doen of extra hard spelen of ik laat me even zien. Dus je moet er wel op letten.
Was eigenlijk helemaal Jeroen Stekelenburg, die vroeg dat gewoon van... Hè, Messi is geweldig, maar biedt Messi ook mogelijkheden? En toen zei Van Gaal, dat is een goede vraag. Want inderdaad, hij is een fantastische voetballer. Maar doe ik niet, in principe, alles klopt wat hij zei. Alleen zo wordt het al opgevat. Maar jij hebt niks over Dick Advocaat nu? Iets leuks te zeggen?
Nee, ik zie je morgen. Dus,
daarom, precies. Misschien kan je nog even wat olie op het vuur.
Ik vind het wel leuk dat hij weer terug is.
Ja, dat zou ik ook zeggen nu.
Morgen Almere City, Adem Haag, voor duidelijkheid.
Ja. Maar heb jij dat in Spanje of in Griekenland meegemaakt? Of op Cyprus? Dat er interviews op de kleedkamerdeur om te prikkelen iets wat een tegenstander gezegd heeft?
Zeker. Echt wel. Kijk wat deze speler heeft gezegd. Of er hing er weer wat, weet je.
En in Nederland
wat de trainer
ook?
Gezegd. Nederland niet zo. En dan is het echt, was het echt de reactie van... Menen jullie dit nou? Zeggen jullie dit over ons? En toen gingen we. Echt van...
maar het helpt dus wel.
Ja, tuurlijk. En die cultuur. Het helpt ook motiverend van... het was ook vaak bijvoorbeeld, dat dan zei iemand van Barcelona wat van, statistieken, dat winnen we meestal heel makkelijk van Valencia bijvoorbeeld. Dat hing er dan bijvoorbeeld. En kom maar naar ons toe. Zul je zien dat het een makkelijke wedstrijd is. Verloren vaak alsnog, maar we gaven wel gassen, we gaven alles, weet je. Dus,
andersom zou dit denk ik niet werken. Ik bedoel, als Louis van Gaal in de kleedkamer had opgehangen dat Messi had gezegd, Frenkie de Jong speelt niet zo'n bijzonder toernooi tot nu toe, zeg maar wat. Dan denk ik niet dat Nederland, jongens, nou gaan we verder gaan. Dat werkt wel de andere kant op, natuurlijk. Maar ik geloof niet dat vanuit de Nederlandse cultuur...
De ene cultuur is meer dan de andere cultuur. Maar ik denk wel, je wordt niet een uitzonderlijke topsporter zonder een enorme bewijsdrang. Het is niet toevallig dat Messi dit heeft. En dat in The Last Dance, dat we dat Michael Jordan zien hebben. Weet je wel? Dat is niet toevallig.
En dat Ronaldo huilend Op de kleedkamer.
Ja. Nou, maar zijn haar zat nog goed.
Ja. Ja, maar je kan een hoop zeggen. Je kan een hoop zeggen van Ronaldo, maar je hebt behoorlijke bewijsdrang.
Zo, ja. Inderdaad. Maar Chris, jij behoort niet tot die groep die nu Argentinië niks meer gunt?
Nee, natuurlijk niet. Ik vind ook, kort na zo'n wedstrijd wordt er heel veel van gemaakt. Die deden dit, maar later komt er dan een filmpje dat bij de penalties dat er ook iets gezegd is en dat er een stukje meegelopen is. Dat was ook weer niet aardig. En op Twitter wordt dat helemaal uitgespeeld. En weet je, die kijk je over een tijdje naar terug en dan zeg je van, nou, dat was een heet partijtje. Ja, en beide partijen lieten zich gelden en we hadden geen mazzel met de scheids, maar we lagen eruit. Ja, jammer.
Ja, precies. De scheidsrechter regelt eigenlijk en veroorzaakt dat het zo wordt, vind ik.
Jij kent hem.
Ik vind het echt de slechtste scheidsrechter ter wereld. Dramatische scheidsrechter, maar dat is mijn mening dan, hè.
Wat is er nou zo in en in slecht aan Matteo Loos?
Je hebt altijd het gevoel dat hij de aandacht wilt hebben. Dus je wilt gewoon eventjes een praatje doen en dat kon niet, weet je. Dan draaide hij gewoon om. Bijvoorbeeld, dan liep hij weg. Terwijl je echt gewoon rustig was en je met hem wilt praten wat deed ik verkeerd dan? En dan gaf hij geen blik of gaf je gewoon een keer geel zonder wat te zeggen. En dan draaide hij weer om. Dat gevoel, weet je, van ik kan geen eens met hem praten. En hij wil zijn autoriteit laten zien en dat hij alles moet doen. Dat gevoel had je de hele tijd. En met mij heel veel. Dus niet dat ik dat even...
Nee, het is ook knap als je allebei de landen, allebei de ploegen
tegen
je.
Dat is heel knap, hè?
Argentinië was ook redelijk over de zijk inderdaad.
Dat is heel knap. Nou, je hebt die handsbal van Messi gehad. Dat die gozer die bal ook nog in de kuit schiet.
Paredes.
Ja. Dus dat is het moment, als je dat niet aangrijpt.
En die daarvoor natuurlijk al een overtreding maakt. Die al goed genoeg is voor geel. Precies. Dus, twee keer geel.
Dat is natuurlijk niet allemaal aan de scheidsrechter. Maar
ik vind wel dat Nederland in het algemeen... Kijk, voor mij is het prima dat je zegt, we zoeken het randje op. En dat zeker met die penalty-serie heeft Nederland dat gedaan. Hè. Daar gingen ze,
hele reconstructies.
Ik geloof dat ze 3 keer geel hebben gekregen. Alleen al in de penalty-serie met wat ze allemaal hebben gedaan wat niet mocht. Vind ik prima. Je probeert het alles aan te doen om die wedstrijd te winnen. Alleen moet je daarna dan niet gaan lopen zeuren dat die Argentijnen er ook alles aan deden om te winnen. Precies. Dat die keeper, dat was niet zo netjes. En dit precies. Was niet zo netjes. Ja, nee. Ik heb wel dat werkt twee kanten op natuurlijk.
Dat hebben de spelers en de trainer en Van Gaal volgens mij ook niet zoveel gedaan. Hè? Het is meer de journalisten, de social media enzovoort, het publiek die zo reageert. Ik geloof dat de spelers meer zoiets hebben van, verhit potje, maar helaas verloren.
En de scheids na de scheids. Die...
Ja, die heeft wel, zoals Wout zei, die heeft van alle kanten... Wat ik me wel afvraag, hadden we het net boven al even over, vond ik wel een grappige discussie. We weten dat de Argentijnen, die leven op die passie en die grinta. En als er dan nog wat extra petroleum op het vuur wordt gegooid met uitspraken, dan kan dat hun misschien helpen. Je ziet na het incident met Paredes, begint dat het Nederlands elftal vol gaat meedoen daarin. Hè? Van Dijk buikt hem omver, dan komt het eerste opstootje. Daarna volgen nog meer de penalties waar we het over gehad hebben. Moet je als Nederland, terwijl het eigenlijk misschien niet in je zit, dan mee daarin? Want zij doen het. Als wij het niet doen, wordt er over je heen gelopen. Of moet je juist zeggen, wij blijven in onze Noord-Europese cultuur. We blijven nuchter ons eigen spel spelen.
Maar jij zegt nuchter, daar niet op. Chris, maar...
Wat is jouw mening daarover?
Ja, ik heb niet het antwoord daarop, maar gevoel zegt... Je moet er niet in meegaan. Zij zijn er beter in. Ze hebben dat veel vaker gedaan.
We hebben wel twee records als Nederland zijn. Hè?
Daarom, We zijn van de 5 WK-wedstrijden met de meeste gele kaarten... zijn er 3 met Nederland erin.
En als je naar kijkt, als je dan gemiddelde voetballiefhebber vraagt... ook buiten Nederland, de schopwedstrijden... dat is inderdaad Nederland-Portugal, de WK-finale van 2010... ja. Die volledig uit de hand liep. En deze. En wat is ook de alomvattende overeenkomst tussen die wedstrijden? We geven allemaal de scheids alleen maar de schuld. En het was spelen, met de Ivanov in 2000 tegen Portugal.
Howard Webb.
Het lag alleen maar aan Webb. Ja. Het ligt alleen maar aan Lahos. Het ligt nooit aan ons. Het ligt nooit aan ons.
Maar
dat is mooi.
We spelen ook tegen ploegen die weten dat wij heel makkelijk uit de tent te lokken zijn. Hè? Ja. Spanje, Portugal en gisteren die Argentijnen. Die weten echt wel, als je die Nederlanders aanpakt en ze gaan met ons mee, dan hebben we ze. Wat heel vaak gezegd, ook in Spanje trouwens, toen ik in Spanje speelde.
Dus niet meegaan, zeg jij?
Ja, ik zeg ook niet meegaan. Ja. Je moet cool blijven. Kijk, het Taffe tegen Ajax. Die wedstrijd is misschien het meest bekende. Ja.
Dat ga je Babel.
Dat wisten ze allemaal. Dat was de enige manier om het van Ajax te winnen. Je ziet wat er gebeurt als je erin meegaat.
Maar jij zegt dus, als een bal in je dugout wordt geschopt... Nee, maar kijk, allemaal blijven zitten.
Nee, natuurlijk niet. Dat is disrespectvol.
Dat moet je toch uit of niet? Of zeg ik iets geks?
Ja, dan moet je, ik vind wel dat je dat wat moet laten zien. Maar ja, je moet daarna direct weer kalm blijven. Niet erin blijven hangen. Je moet direct kunnen schakelen.
Ja. Je kunt ook, ook die bal pakken en op de rand van het veld gaan staan met die bal zo en zeggen... Ja. Wat is dit? Ja. Misschien dat er dan wel een rode kaart komt.
Maar misschien werkt het ook nog wel zo. Als je echt lekker voetbalt, is het wat makkelijker om te zeggen... Nou jongens, wij gaan gewoon weer lekker tikken. Ja. Nederland was misschien ook wel de manier voor Nederland om erin te komen. Want wie was de beste man bij Nederland gisteren? Dat was Weghorst. En dat is nou net een van de weinigen waarvan ik wel het gevoel heb van... Nou, laat die ook maar een beetje gaan zuigen en beuken en doen. Ja. Ja. Het was natuurlijk niet een wedstrijd voor Nederland om te zeggen... We gaan ons hier niet mee bemoeien, want we zijn zo lekker aan het voetballen. Dus daar concentreren we ons weer op. Dus misschien moesten ze ook wel mee om iets teweeg te brengen.
Ja, Nederland heeft gewoon moeite met ploegen die ook met 5 verdedigen.
Ja, dat idee had Louis van Gaal zelf niet. Hij was blij als hij werd gespiegeld met 5 verdedigers.
Waarom?
Zei hij van tevoren. Nou, omdat Argentinië dat probeert, zei hij. Zij doen dat minder lang dan wij, dus wij hebben meer ervaring.
Je hebt gezien wat er gebeurde. We hebben Blind niet gezien en Dumfries niet gezien. Alleen tegen Amerika, die met 4 verdedigers speelde, zagen ze. Omdat ze dan ook ruimte kregen, dat is logisch. Dus Argentijnen hebben inderdaad gekoppeld. 1-1 op het middenveld. En Messi af en toe zelfs 4-3 die ging maken. Maar ja, eigenlijk een beetje wat Ecuador had gedaan. Mm-hmm. Ja. Weet je, dan heeft Nederland gewoon te weinig creativiteit. Om spelers aan de bal in de voorhoede, die geen eens een bal vast kunnen houden. Want laten we nou kijken, welke wereldtoppers hebben nou in de aanval lopen? We praten alleen maar over aanvallen, maar we kunnen geen eens goed aanvallen, want we hebben geen wereldtoppers meer daar.
Nee,
behalve
subtop.
Depay.
Ja,
Nederlandse top hebben we daar.
Ja. En een wereldsubtop met Depay als hij topvorm is.
En dat is dus ook even een discussiepunt. We praten over aanvallen en we praten wel over 4-3-3. Maar welke toekomstige spelers, potentiële spelers, verwachten we nu richting de wereldtop? Komende, ook in de Eredivisie, hè? Achterin hebben we gewoon Manchester City, Inter Milan, Liverpool lopen. Frenkie de Jong op het middenveld. Middenveld staat ook misschien wel vast hoor, met Xavi Simons die eraan gaat komen.
Als Gravenberg weer gaat voetballen.
Maar de spitsen.
Ja, dan kom je uit
en
bij
buitenspelers.
Danjuma, Lang,
kijk naar onze
Hakko.
Bank. Hè. We hebben een verdediger van Bayern München op de bank en Inter Milan op de bank. Onze bank van aanvallers waar we uit moeten kiezen is Besiktas, Antwerp, Club Brugge. Dus ik noem dat maar even Nederlandse top.
Ja.
Wat denken jullie dat Ronald Koeman gaat doen met deze selectie? Blijft hij dit 5-3-2 of 3-5-2 spelen? Of gaat hij toch met...
Dat hangt dus daar af, of daarvan af. Ja, als je denkt van, ja, ik heb daar niet de kwaliteiten. Dan blijven we denk ik met 2 spitsen spelen. Je kan ook 4-4-2 spelen. Dat heb je in 88 ook gedaan. Toch? Dat hebben we ook gewonnen in 4-4-2.
Ja. Ja, Mark, want het gaat in Telegraaf en Football International over onze voetbalcultuur. En of we die aan het verloochenen zijn de afgelopen tijd.
Ja, ik ben vooral benieuwd. Je kan namelijk wel kiezen voor een bepaald systeem. Maar ik ben vooral benieuwd naar de manier van voetballen. Want ik vind eigenlijk de manier waarop we nu hebben gevoetbald... niet eens zozeer qua systeem, maar wel qua wedstrijdopvatting... dat is onze voetbalcultuur nu eigenlijk al 12 jaar lang. Sinds we 2008 op vrij pijnlijke wijze zijn uitgeschakeld op het EK onder Van Basten. Dat was met fantastisch attractief voetbal. Hebben we daarna de ene keer wat aanvallender en aantrekkelijker dan... de ander, maar over het algemeen zo gevoetbald zoals we ook nu hebben gedaan. Reactievoetbal. 2010, 12, 14, naar 16 en 18 niet eens geplaatst. Het vorige EK was ook niet denderend met aanvallend voetbal. Nu weer. Dit lijkt onze cultuur te worden. En ik vind dat je daar wel op moet passen. Ja. En ik vind best dat wij weer
waarom,
wat dominante voetbal zouden mogen gaan
voeren. Waarom moeten we daar mee oppassen?
Nou, omdat ik vind dat Nederland het goed zou zijn als Nederland weer zijn eigen dominante voetbalcultuur probeert te krijgen.
Maar dit zie je al ook in de Eredivisie. Trainers die 5-3-2 spelen inzakken.
Ja, en daar in Eredivisie, als jij knokt tegen degradatie of strijdt om een prijs. Ja,
maar zo denken die trainers dan ook. Als jij denkt van we willen winnen en dit is de manier. Want zo denkt misschien Kees van Wonder ook om punten te pakken. Van Gaal heeft ook zo gedacht nu om wereldkampioen te worden. Dus als jij zeg maar... nu een soort van tendentie dat trainers dit accepteren, ook in de Eredivisie, zeg maar, en opleiden. Ga je dit in de toekomst ook krijgen?
Ja, ik denk dat Nederland er meer voor zou moeten pleiten.
Ik hou ook van aanvallend voetbal, maar ik denk juist dat er zoveel verschillende stromingen zijn met verschillende ideeën. Je moet je echt vasthouden, dat je zegt van als Nederland zijnde willen we alleen maar aanvallen, dat je daar ook een trainer bij moet zoeken. He, want anders krijg je dit inderdaad, dat je trainer denkt van... nee, ik wil eigenlijk verdedigen, want ik denk dat daar het meeste resultaat uit te halen is. Of we willen gewoon volstaan van aanvallend voetbal. Het maakt niet uit wat voor systeem doet, maar je moet wel dat laten zien op een toernooi.
Ja, maar dat begint natuurlijk bij opleiden. En dat is, want inderdaad wat jij zegt, ik denk niet dat met deze selectie Van Gaal heel makkelijk, heel aanvallend dominant voetbal had kunnen spelen. Ik denk dat daarvoor voor in de kwaliteit ontbraken. Dus het begint erbij, wat voor soort spelers leid je nou op? En wat leidt Nederland nog op aan aanvallend toptalent? Nou, dat is gewoon dus te beperkt. Dus daar moet serieus naar worden gekeken. Om weer een echte top nummer 10 te krijgen, voetballend. Ja. En top voorhoede spelers te krijgen. Want dan kan je weer gaan kiezen om het wel te gaan doen.
Precies. Weet je, is het bijna niet ook een beetje van, weet je, waar is de creatieve 10, weet je? Zoals een Sneijder of Van der Vaart die we jarenlang hebben gehad. Afgeleid ook nog wel eigenlijk, die dat dus heel goed konden spelen. Nu heb je wat Xavi Simons.
Frenkie de Jong, die creatief, maar dan verder naar achter.
Verder naar achter.
En Simons is niet uit onze opleiding natuurlijk. Hè?
Nee, precies. Weet je. Dus dat zegt dat ook is, ik vind dat wel interessant. Ja? Want iedereen zegt wel van, ja, we moeten aanvallen, maar tegenwoordig hebben we bijna betere verdedigers.
Ja. Nee, alle hele tijd.
Dus ja, dan is het toch logisch dat we gaan verdedigen als we de beste spelers hebben.
Maar ik vind ook, de discussie, ik zeg niet dat jullie dat doen, maar de discussie wordt soms iets te eenvoudig. Zo van, oké, het nieuwe voetbal is dat iedereen maar afloopt te wachten en wil omschakelen en dus een soort laf countervoetbal. En daar tegenover staat het heilige Hollandse schoolmodel, Johan Cruijff, balbezitvoetbal aan de bal, tegenstanders wegtikken en er is niks anders. Dat is natuurlijk niet zo. Het voetbal is enorm geëvolueerd. Je ziet heel veel ploegen die heel aanvallend spelen, maar die niet balbezitvoetbal spelen, die heel snel diepte zoeken, het niet erg vinden als een bal verliezen, fitte spelers hebben die meteen pressie kunnen ontwikkelen. En dat soort ploegen komt Nederland ook tegen. En als je tegen dat soort ploegen, anders dan 20 jaar geleden, balbezitvoetbal wil spelen, dan moet je zo verschrikkelijk goed zijn. Als je niet een heel uitzonderlijke generatie hebt, kun je helemaal niet zo spelen. En mensen die dat wel denken, die lopen gewoon achter. Ja. En ik denk dus, en dat heeft Ronald Koeman ook al laten zien, dat hij ook een vorm gaat kiezen waarbij hij aan de bal wil zijn, maar ook snel de voorste mensen wil vinden. En als de bal verloren wordt, zorgen dat je fitte spelers hebt die ook voorin hard werken en de bal weer veroveren. En dat gaat denk ik ook worden hoe we spelen. En of je dan 3-5-2, 3-4-3, 4-4-2, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit volgens mij. Ja.
De FIFA begint trouwens een onderzoek, hè, naar de wedstrijd van gisteravond. Het zou mij zeer verbazen als...
Ja, wordt ook onderzoek gedaan.
Ja, dat denk ik wel. Maar het zou zeer verbazen. Messi opeens geschorst voor de halve finale.
Nee, maar die Martinez, die heeft natuurlijk gezegd, die heeft letterlijk gezegd...
De keeper, Emi Martinez.
Ja. Die heeft gezegd, ja, precies niet Lisandro. Nee. Die heeft gezegd, Lahoz wilde dat Nederland zou scoren. Als je dat zegt over de scheidsrechter, dan zou ik, laat ik zeggen, als je dat in de KVB doet, RKC kan erover meepraten. Ja. En dat was nog iets minder stevig dan wat Martinez zegt. Die zegt letterlijk dat Lahoz dus heeft geprobeerd om Nederland de doelpunt te laten maken. Ja, dat lijkt me redelijk.
In Spanje krijg je ook echt dikke schorsingen als je zulke dingen zegt.
Ja, Messi heeft ook gezegd, slechtste scheidsrechter van het toernooi.
Ik ben het wel met hem eens, hoor.
Ja, dat hoorde ik net. Even wat anders, Dwiegers. Wat zou jij doen als talentvol en aanstormend trainer van Almere City, als een van jouw spelers op skivakantie zijn been zou breken?
Ja, jongen, dit is... Ik las dat ook van Neuer, hè. Ja. Volgens mij mag je geen eens skiën, toch?
Dat staat volgens mij vaak in je contract, ja.
Ik heb altijd gehoord, maar ik weet niet eens of het in het contract stond, van in ieder geval, ga niet skiën, want er zijn zoveel blessures, knieblessures, enkelblessures, je hoeft maar één keer te verdraaien, je bent er maanden uit.
Maar Neuer, einde van het seizoen.
Zat er helemaal doorheen, die denkt, ik ga gewoon skiën. Denk
ja, maar als ik technisch directeur ben en ik heb een keeper en die betaal ik, wat is het, 1,5 miljoen euro per maand, zoiets zal wel zijn, iets in die orde van grootte. Dan ga je toch zeggen van, free fighten, parachute springen, skiën, dat doen we maar even niet.
Ik denk dat dat ook niet mocht, of mag toch? Hij heeft het gewoon gedaan.
Of zijn status is dusdanig bij de contractonderhandeling dat hij heeft gezegd, nou, dat nemen we niet op, ik ga gewoon één keer per jaar skiën en dat doen we niet moeilijk om. Want ik ski al mijn hele leven en ik heb er nooit ergens last van gehad.
Ja. Ja.
Alleen krijgen we nu Noppert naar Bayern natuurlijk, hè? Dat is...
Ja, dat was even vraag.
Dan is hij niet meer de slechts betaalde speler van het Nederlands elftal.
Nee, dat weet ik niet.
Staat hij echt in de belangstelling?
Nee.
Denk ik.
Nou, na vanavond. Ja,
dat zou me ook niet verbazen. Nee. Of niet vaak of iets. Of een van de jongens die zich nu onder de loep van de wereld heeft onderscheiden. Ja.
Gaan ze vervangen halen, denk je, Chris?
Wie?
Bayern.
Ja, ze hebben Sven Ulreich, dus ik denk... ja. Ik denk, ja.
Ze gaan een keeper halen, ja.
Ik vond Neuer niet sterke keeper op het WK.
Nee.
Maar als je die goals allemaal terug gaat kijken... hoe die staat en waar die bal heen tikt, zeg maar.
Vond de Stegen ook niet, die achter hem zat. Die, nee. Laten we, ja, het hoort erbij. We gaan toch even voorspellen, maar het duurt nog even.
Ja, maar ik denk, wat is er morgen dan? Maar.
Nee.
Almere City, ADO Den Haag.
Ja, doen we die eerst. Almere City, ADO Den Haag. Het Wiegers mag niet meedoen natuurlijk.
Het dreigt een spektakel te worden. Dat kan ik jullie wel beloven.
Dik advocaat, 0-0.
Okay. 4-2. En dan Kroatië-Argentinië.
We spelen 5-3-2 inzakkend, hè? Professerende pressing.
Ja, maar je moet, roep maar gewoon een stand in plaats
Kroatië,
van...
Kroatië-Argentinië allemaal?
Kroatië-Argentinië.
Argentinië wint.
Kroatië-penalty.
0-3.
Messi.
En Messi wint met...
Ja, finale Argentinië-Frankrijk.
We zijn door de tijd, jongens. Messi gaat scoren 3 keer tegen Kroatië. We hebben het hier gehoord. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Dag.